Efeze 2, vers 14 tot en met 22. Ik heb hierboven gezet, boven dit stukje, Christus de Vredevorst. En u zult kunnen ontdekken in dit stukje, dat wij in dit stukje de Heer Jezus mogen zien als de vrede. Hij is zelf de vrede. We kunnen hem zien als de vredestichter. Hij die vrede gemaakt heeft. En we kunnen hem ook vinden in vers 17 tot en met 22 als degene die ook vrede verkondigt. En dat ook uit wil dragen naar vele anderen. Christus de Vredevorst. En als u zo in het eerste stukje kijkt, dan staat hij zo prachtig in dat 14e vers dat Paulus zegt, hij is onze vrede. Dat betekent niet van hij brengt vrede, nee, maar hij is vrede. Dat is Christus zelf. Hij is vrede. Zoals er ook bijvoorbeeld in de Bijbel staat, God is liefde. Dat betekent niet dat God heeft lief. Natuurlijk heeft God lief. Maar God is de personificatie, zou je kunnen zeggen, van liefde. God is liefde. En hier vinden we heel duidelijk dat Christus de vrede is. Niet alleen vrede brengt, niet alleen vrede maakt, maar Christus is zelf vrede. Zo staat er ook bijvoorbeeld in de Colossenzenbrief, Christus is onze hoop. Ja, Christus is onze hoop. Iemand die Christus niet heeft, heeft geen hoop. Iemand die Christus niet heeft, heeft in wezen geen vrede in zich. Dus Christus is onze vrede. En er zijn twee versen die daar heel mooi over gaan in het Johannesevangelie. Misschien wel fijn om dat even erbij op te slaan. In Johannes 14 vers 27, daar staat, Johannes 14 vers 27, daar staat, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Nou, vrede. Het is zo mooi, bij de geboorte van de Heer Jezus kwam ook deze boodschap naar deze aarde. Vrede, zei u. Hè? Vrede op aarde, toen Christus op aarde geboren werd. We hebben daar heel duidelijk toen ook rond kerst over nagedacht. Dat is niet vrede in de toekomst. Nee, toen Christus hier op aarde kwam, kwam de vrede hier op aarde in ons handbereik. Ten tweede, als we zien dat Christus opstaat uit de dood, verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen, aan zijn apostelen. En weet u wat het eerste is wat hij zegt? Vrede, zei u. Ja? Ook weer, vrede, zei u. Christus is de vrede. In zijn geboorte, in zijn opstanding. En als Christus terugkomt op de wolken, en elk oog zal hem zien, hoe zal hij dan komen? Als de vredevorst. Ja? Dus in zijn geboorte, in zijn opstanding en in zijn wederkomst vinden we Christus de vrede. Hij is vrede. Een heel mooi vers vind ik dan in Johannes 16 vers 33, waar we kunnen lezen. En dat zegt hij na afloop van, aan het einde van een stukje, dat ze in de wereld verdrukt zullen worden en dat ze alleen gelaten zullen worden, dat ze het heel moeilijk zullen krijgen. En dan zegt hij helemaal aan het einde van het stukje, van die voorbijgaande droefheid, dan staat er in vers 33 van Johannes 16, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt geen verdrukking, maar uit goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Mensen, ik weet nog heel goed, een aantal jaren geleden heeft mij dit zo aangesproken. Toen ik dat ineens ging ontdekken, er is altijd een plaats in deze wereld, in jouw omgeving, in je leven, er is altijd een plekje waar jij die diepe vrede mag ervaren. Hoe moeilijk het ook soms is in je leven. Hoeveel er ook op je afkomt, de Heer Jezus zegt, opdat gij in mij vrede hebt. En dat is het geheim van een christen die met de Heer Jezus leeft. Dan kan het soms om je heen heel erg stormachtig zijn, maar dat ene plekje in Christus, daar kan niemand bij komen. En dan kun je toch in Christus die vrede hebben. Dat is als het ware dat eilandje. Dat eilandje waar je in je dagelijks leven altijd naartoe mag vluchten. Dat plekje of die houding waarin je toch altijd die diepe vrede van God mag ervaren. Nou, en dat zegt er Jezus in dit stukje, in de wereld leid je verdrukking. Hè? Maar in mij heb je die vrede. En daarom zegt er Jezus ook zo heel duidelijk in Johannes 15, hè? We hebben het net over Johannes 14 gehad, Johannes 16, maar in Johannes 15 komt zo heel duidelijk naar voren dat er Jezus zegt, blijf in mij. Blijf nou in mij. Zorg dat je me niet kwijtraakt. Laat je niet weglokken bij mij vandaan. Maar blijf in de Jezus gelijk ik in u. Nou, dat is die vrede. De Jezus is vrede. Dat uit zich in het feit, en dat kunnen we hier in Efeze 2 lezen, hij is onze vrede. En dan staat er die de twee één heeft gemaakt. Door zijn vrede, door de grote vredevorst, maakt hij twee één. Het is eenheid scheppend. Je zou kunnen zeggen, waar de Heer Jezus in het middelpunt staat, daar komen ook mensen bij elkaar. Daar worden ook mensen aan elkaar verbonden. De Heer Jezus brengt mensen bij elkaar. Maar met name staat hier die de twee één heeft gemaakt. Over welke twee gaat het hier? De Joden en de heidenen. Die twee volkeren, zou je kunnen zeggen, die zo heel anders waren. De Joden die het uitverkoren volk van God waren, die absoluut niet met de heidenen om mochten gaan, waar zo'n enorme kloof tussen ontstaan was, tussen de Joden en de heidenen. En dan is het zo mooi dat hier staat dat zij die twee één geworden zijn. En weet u, daar bidt ook de Heer Jezus over, hè? In Johannes 17, het hele bekende gebed van de Heer Jezus, dat heeft niet zozeer te maken met de oecumene of zo, want dat is, je zou kunnen zeggen, het motto van de oecumenische beweging. Maar in Johannes 17, vers 20, daar bidt de Heer Jezus, Johannes 17, vers 20 en 21, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Hier is het gebed van de Heer Jezus, dat zij allen één zijn. En die eenheid vind je alleen in Christus, en Christus is de vrede die de twee één gemaakt heeft. Er staat zelfs dat de Heer een tussenmuur die scheiding maakte, staat er in Efeze, een tussenmuur weggebroken heeft. Nou, die tussenmuur werd opgebouwd door allerlei Joodse inzettingen, gebruiken, allerlei geboden die door de wet aan de Israëlieten gegeven, waardoor de Israëlieten zo heel anders werden dan de heidenen. En in het lichaam van Christus, staat er, heeft de Heer Jezus dat eigenlijk weggebroken. En hoeft er niet meer zo'n hele grote muur tussen te zijn. Maar we kunnen dat ook naar onze persoonlijke situatie brengen. Het kan heel gauw zijn dat er een muur tussen komt. Tussen jou en je partner. Tussen jou en je collega. Tussen jou en je kind. Je zoon, je dochter. Je medebroeder en zuster. Oh, we zijn heel makkelijk in het opwerpen van verdedigingswallen. Van muren. En ik weet wel dat je dat als kind ook heel graag doet als je aan het strand speelt. Allerlei muurtjes maken en daar zijn dijkjes maken en achter die dijk maar blijven. Daar zijn we als Nederlanders heel goed in. Als Nederlanders zijn we heel goed. Je ziet dat gewoon, dat is een beetje de mentaliteit van Nederland. Om elke tuin heen een schutting te zetten of een haag te zetten. Zo van, dit is ons territorium. En wegenbeten als je één voet er overheen zet. We zijn allemaal zo gesteld op onze privacy. En we maken allemaal onze muurtjes. En wegenbeten als er één met zijn voet er even overheen komt. En ons privégebied betreedt. Nou, zo zijn we eigenlijk bezig om ook allemaal muurtjes op te bouwen, soms ook in de gemeente. Nou, in de Jezus vallen die muren weg. En zul je gaan ervaren dat de Jezus, de vredevorst, mensen ook dicht bij elkaar brengt in de gemeente. Ook in je eigen situatie waarin je woont. Hij is de vrede die belemmeringen verwijdert en zelfs, wat staat er, vijandschap wegneemt. Hè, de vijandschap weggebroken heeft. Daar komen we zo nog een heel even op terug. Dus dat doet Christus, omdat Christus de vrede is. Hij is de vrede. Tweede, goed, hij is de vrede, maar hij maakt ook vrede. Hij is ook de vredestichter. En dat staat in vers 15. Daar staat letterlijk, om in zichzelf vrede makende. Ziet u het staan in vers 15, in het middelste stukje vrede makende. Hij is vrede. En hij maakt vrede. En dat woordje wat hier staat, daar heb ik eens even wat meer over nagedacht en ook eens gekeken hoe dit in andere vertalingen staat. Maar dat wordt inderdaad bevestigd wat hier staat. Daar staat niet om in zichzelf vrede gemaakt hebbende, zoals het ook één vertaling staat, maar hier staat heel duidelijk om in zichzelf vrede makende. Je zou kunnen zeggen, dit is een voortdurend proces. Het is niet zo dat je één keer kunt terugkijken op het moment van, oh ja, toen heb ik vrede gekregen. Maar het woordje vredemakende, dat betekent dat, daar is hij ook vandaag mee bezig. Dat is ook zijn werk vandaag. Hij is vredemakende. Ook nu, in je leven. En dan staat er, vredemakende om samen Jood en Heiden tot één nieuwe mens te worden. Nou, daar moet ik eventjes wat iets over vertellen. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Dat wij Joden en Heidenen samengevoegd zijn in het lichaam van Christus tot één nieuwe mens. Nou, iets daarover kunt u vinden bijvoorbeeld in Galaten. Galaten 3. Daar staat Galaten 3 vers 28. Daar vinden we het prachtige vers. Laten we bij vers 27 beginnen. Dat staat net voor de Efezebrief. Heb je Galaten. Daar staat, want gij allen die in Christus gedoopt zijt. Dat gebeurt bij je wedergeboorte. Hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Heiden. Barbaros wordt daar gebruikt, gewoon de heidenwereld. Ook geen sprake van slaaf of vrije, dus alle maatschappelijke niveaus vallen dan weg. Dus nationale niveaus of nationale verscheidenheid valt weg. Sociale, maatschappelijke verscheidenheid valt weg. En dan staat er ook van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. In de Jezus Christus zijn zowel Joden als Heidenen, slaven of vrije, mannen of vrouwen, één geworden in die nieuwe mens. En wat is nou die nieuwe mens? Die nieuwe mens is die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, je zou kunnen zeggen dat is, God is opnieuw begonnen. Opnieuw met zijn schepping begonnen. De eerste schepping is kapot gemaakt door de zonde. Vandaar dat Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Een nieuw begin, een nieuwe mens. En die nieuwe mens is niets anders dan de gemeente van Jezus Christus. En door de Jezus krijgen we deel aan die nieuwe mens. Misschien wel goed om dat te onthouden. In Handelingen 15, we hoeven dat niet op te slaan, daar heb je een groot probleem. Want In Antiochië, in Turkije, komen heel veel mensen tot het geloof die niet bij het Joodse volk horen. Dus er komen niet Joden tot de gemeente. En die Joden in Jeruzalem, die bij de gemeente behoorden, die krapten zich eens op hun achterhoofd. Die zeiden, ja, maar dat kan toch zomaar niet. Die heidenen, die van toeten nog blazen weten, niet, helemaal niet op de hoogte zijn van de God van Israël, die de schrift helemaal niet kennen, die willen dan zomaar eventjes met ons Joden in één gemeente samen de Heer dienen. Dat kan niet. En toen zeiden ze eigenlijk vanuit Jeruzalem, die heidenen die daar tot geloof komen, die moeten we dan maar gaan besnijden, al die mannen. Want ze moeten toch ook een beetje weten wat het is om een bij het volk van God te horen. Die moeten dan in ieder geval de Shabbat houden. Die moeten zich die heiligingswetten dan maar aantrekken, ook na de geboorte van kinderen. En die wilden eigenlijk van die heidenen die tot geloof kwamen, min of meer Joden maken. Die moeten dan maar toetreden tot het Jodendom. Nou, en daarmee kwamen de apostelen bij elkaar met de vraag, jongens, wat moeten we hier nou mee doen? En de ene zei dit, en de ander zei dat, en op een gegeven moment staat Jacobus op en zegt, broeders, ik ben van mening dat we hen niet lastig moeten vallen. En dan zegt Jacobus heel eenvoudig, die zegt, ze moeten zich onthouden van hoererij, ze moeten zich onthouden van het eten van bloed, en verder zegt hij eigenlijk, en dat is het dan. Ja? Ze hoeven niet helemaal Jood te worden. En daarmee zegt Jacobus heel duidelijk dat de gemeente niet een soort verlengstuk is van het Jodendom, waarin het Jodendom, het hele judaïstische systeem voortgezet wordt, maar dat de gemeente iets heel nieuws is. Dus heel duidelijk, de gemeente is niet een beetje Joods, de gemeente is ook niet een beetje heidens, maar de gemeente is een nieuwe mens. Begrijpt u? Is helemaal nieuw. En is niet ter vervanging of ter voortzetting van het Jodendom door God geschapen. Samen vormen we één nieuwe mens. En daar vallen nationale afkomst, sociale maatschappelijke positie of seksen valt helemaal weg. We zijn allemaal één in Christus. Nou, is dat niet mooi? In Christus. Onze vredevorst, één in hem. Nou, en dan staat er nog iets heel belangrijks. We zijn dus samen tot die ene nieuwe mens geroepen of geboren, geschapen. Het volgende wat hij zegt. We zijn samen. Hier staat dat. We zijn samen, Joden en heidenen, in één lichaam. Verzoend met God. Kijkt u maar in vers 16. Daar heb je het weer over die twee. En de twee, Joden en heidenen, in één lichaam verbonden. In welk lichaam was dat dan? In dat lichaam van Christus. De Heer Jezus zegt bij zijn komst in de wereld, gij hebt mij een lichaam bereid. En hij heeft dat lichaam gegeven op het kruis van Golgotha. En in dat ene lichaam heeft hij de prijs betaald voor zowel Joden als heidenen. In één lichaam verbonden. Ik vind het zo mooi, in één lichaam verbonden. Zie je, dat is een prachtige uitdrukking, in één lichaam verbonden. Hebben we dat afgelopen zondagavond ook niet ervaren? Als we met elkaar het avondmaal vieren? Als je samen het avondmaal viert, dan is er eigenlijk geen mooiere uitdrukking dan dat avondmaal laat zien, we zijn in één lichaam verbonden met elkaar. Want we hebben allemaal deel aan datzelfde brood. We hebben allemaal drinken uit diezelfde wijn. Ja? Die eenheid. Nou, in één lichaam verbonden zijn wij met God verzoend. De Heer Jezus heeft ons met God verzoend. Ik heb dat gisteren aan de jongelui van de Bijbelklas uitgelegd, wat er gebeurde. Ik zei, dat moet je niet echt doen, maar ik zei, toen de mens zondigde, Toen kwam er een grote schaar en die heeft dit doorgeknipt. Wat gebeurt er nou als ik dit doorknip? Ja, dan krijg ik natuurlijk een schok, hè. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat het licht uit. Dan is het contact weg. Dat is gebeurd met de zondeval. Het contact is verbroken. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus deze twee uiteinden weer bij elkaar gebracht heeft. En dat we verzoend zijn. Dat het contact tussen God en de verloren mens weer hersteld is. En ja, jongens en meisjes die begrepen dat drommels goed. Hè? Maar dat heeft de Heer Jezus gedaan. De Heer Jezus heeft ons samen, zowel Joden als Heidenen, waar het contact met God kwijtgeraakt. Heeft de Heer Jezus verzoend in zijn lichaam. Heeft God verzoend in Christus met zichzelf. En daar aan het kruis, dat is dat volgende wat hier staat, werd de vijandschap gedood. Daar aan het kruis werd de vijandschap gedood. Dat staat in het einde van vers 16. Daar bij het kruis werd de vijandschap gedood tussen God en de vijandige mens. En dat staat in de Romeinenbrief vroeger, toen gij vijanden waart. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. We waren vijandelijk tegenover elkaar. En bij dat kruis houdt de vijandschap op. Mensen, wat is het belangrijk als je een broeder of een zuster of iemand heel dichtbij niet uit kunt staan en dat je eigenlijk zoveel haatgevoelens hebt, dan houdt dat op bij het kruis. Want bij het kruis ga je ineens ervaren, er is iemand die voor mij gestorven is. En daar ontmoet je de liefde van de Heer Jezus. En dan, als laatste, zien we dat de Heer Jezus niet alleen de vrede is, niet alleen de vrede gemaakt heeft, maar dat hij ook de vrede verkondigt. En daar willen we als gemeente ook in meedoen. Dat zullen we ook aanstaande zondag horen, dat wij als gemeente geroepen zijn om het evangelie, de vredesboodschap, ook door te geven aan anderen. Ieder op zijn eigen manier. Nou, dan staat er ook zo vanaf vers 17. En bij zijn komst, dan gaat het weer over de komst van Christus. Over de komst van Christus na zijn opstanding. En straks ook zijn komst in heerlijkheid. Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd. En dan staat er aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Zie je er weer die twee? Wie zijn nou degenen die veraf waren? Dat zijn de heidenen, hè? En degenen die dichtbij waren? Dat zijn de Joden. Maar ze hadden alle twee wel nodig, hoor. Ze hadden alle twee die vrede nodig. De vrede van hen die veraf waren en de vrede voor hen die dichtbij waren. En door hem, staat er ook weer, hebben wij beide, ook weer die twee, in één geest de toegang tot de Vader. Zowel Joden als heidenen, door de Heer Jezus Christus, hebben we de toegang tot de Vader. En dan heb ik hierbij gezet, we zijn geen vreemdelingen meer, maar we zijn medeburgers geworden. Er staat zelfs in de Filippenzenbrief dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. We hebben het burgerschap ontvangen. We zijn medeburgers geworden. We zijn geen bijwoners meer, maar huisgenoten. U weet wel dat een huis, als er bijvoorbeeld staat, groet allen in uw huis, of de gevangenbewaarder liet zich dopen, hij en zijn gehele huis, dan betekent dat zijn gehele huis, dat waren niet allemaal zijn kinderen, maar er waren ook slavinnen bij, dienstknechten, mensen die ook in dat huis dienden. Nou, dat waren bijwoners. Ze woonden wel in dat huis of in de bijgebouwen van het huis, ze hoorden wel bij dat huis, maar het waren geen huisgenoten. Het waren bijwoners. Ze waren wel een beetje in de buurt, ja, maar ze hoorden er niet echt bij. Nou, hier staat eigenlijk dat we huisgenoten van God worden. Eigenlijk wordt God onze, klinkt misschien heel gek, maar onze huisvader. Wij zijn gewoon kinderen van God geworden. Wij horen in zijn gezin, heel dichtbij gebracht door dat wat de Heer Jezus doet. Vandaar dat er staat dat wij mede gebouwd worden, ook heidenen en joden, mede gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Dat wij als gemeente een plek mogen zijn waar God mag wonen. Een gemeente, staat er, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. De apostelen en profeten, ik heb wel eens meer gezegd, dat zijn de fundamentleggers. Paulus zegt, als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd. Hoeft niet weer een keertje opnieuw gelegd te worden. Die apostelen en de profeten, die hebben met apostolisch gezag het fundament voor de gemeente gelegd. Later, en dat zullen we ook straks ook in de Efezebrief zien, zijn er leraren gekomen en herders en evangelisten die daar verder op gebouwd hebben. Maar het fundament, dat werd toen gelegd. En de hoeksteen waar alles opgebouwd is, dat is Christus zelf. De hoeksteen, ik heb dat hier ook nog even genoemd, de acrogonia. En daar worden drie namen voor gebruikt. De hoeksteen, dat is eigenlijk de steen waar alles op gericht wordt, wat in het huis gebouwd wordt. Daar werd er één steen in gezet. En elke steen die in het huis later ingebracht werd, moest op de een of andere manier gericht worden op die hoeksteen. Een hele belangrijke steen die, mag ik het zo zeggen, de richting aangaf waarin gebouwd moest worden. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat Christus de hoeksteen is. De hoeksteen van de gemeente. Als we als raad bij elkaar komen, willen we altijd Christus zien als hoeksteen, als richtinggevend in de gemeente. Maar ook in ons persoonlijk leven wil hij de hoeksteen zijn. Ten tweede betekent dat hij is de grondsteen, de basis, het fundament waarop gebouwd mag worden. Dat betekent deze uitdrukking ook, het fundament. Ten derde, hij is ook de sluitsteen. En dan moet je eigenlijk de poorten zien van vroeger, met van die toogpoorten en dan had je van die segmentstenen. En dan die middelste steen, die hield eigenlijk al die stenen op zijn plek. Kunt u dat een beetje voorstellen, die wichtvormige stenen? En dan werd die ene steen in het midden erin gezet en die hield al die andere stenen op zijn plek. Als die ene steen er tussenuit ging, dan viel die hele poort in. Ja? Dat is de sluitsteen. De sluitsteen die alles, als het ware, intact houdt. Die alles overeind houdt. De belangrijkste steen. Dat wil de Heer Jezus zijn. En als we hem zo kennen, dan mogen we ons zelf ook als levende stenen laten gebruiken in dit huis. Nou, dat is Christus. Die van stenen die heel ver weg waren, stenen gemaakt heeft die als levende stenen gebouwd worden in een levend huis. Een prachtige woonplaats van God. En ik hoop dat wij zo als levende stenen in de gemeente ook onze plek in mogen nemen. In de gemeente waar God mag wonen. Waar hij het middelpunt mag zijn. Amen.